We hebben daar een situatie meegemaakt van dat er een tweetal vertaalsters 's morgens niet opkwamen dagen. Dat we in overleg met onze eigen commandant een patrouille naar het huis hebben gestuurd, dat ze niet aangetroffen werden. En dat ze aan het eind van de middag, dat er een seintje kwam van, we hebben twee lichamen gevonden. En dat je daar die meisjes, want ja, dit waren jonge vrouwen van, wat zullen ze geweest zijn? Ik dacht de ene 19 en de andere 21. Flink ontkleed, flink toegetakeld. Ja, en dat te zien als 18-jarige, dat is niet normaal. En dat vergeet je je leven niet.
Beroepsmilitair Dick Uitbeijersen legt me uit dat militairen onder UMPRFOR zich moesten houden aan de befaamde Rules of Engagement. Dit was een serie regels die bepaalden wanneer je als militair gepast geweld mocht gebruiken in het operatiegebied.
Maar de VN was niet bij machten überhaupt om dingen op te leggen. Dus je was gewoon wel machteloos. Ik weet van een van de uitgezonden militairen naar Joegoslavië. En volgens mij heeft hij bij het transportbataljon gezeten. Die heeft een boek geschreven, United Nothing. Ja, en die vlag dekt wel de lading. Je kon gewoon, als de lokale, als de strijdende partijen het je toestonden, kon je van alles en nog wat ondernemen. Maar als ze zeiden dat het niet gebeurde, dan gebeurde het ook niet. En dan kon je met je UN-ID zwaaien en je kon zeggen, ik heb volgens de bepaalde regels heb ik recht om. Dat was gewoon een lachertje. En dat is denk ik, ja, UN-eigen. Nooit iets kunnen afdwingen. Je moet het hebben van de goede wil van mensen. Ja, en de goede wil was af en toe ver te zoeken.
Als het oorlog is, gelden er andere regels dan in het dagelijks leven. En zeker als je op vredesmissie voor de Verenigde Naties bent. Want hoe zorg je ervoor dat de militairen onpartijdig blijven? En wanneer mag je bijvoorbeeld schieten? Mag je überhaupt je wapen gebruiken? Maar ook, hoe gedraag je je als je op zo'n missie bent? Wat voor contact mag je hebben met de lokale bevolking? En hoe pak je dat dan aan? En wat nou als je de liefde van je leven tegenkomt? Mijn naam is Maranke Pater en je luistert naar de podcast Voor Altijd Verbonden. 30 jaar naar Joegoslavië. Dit is aflevering 4. Rules of Engagement. De Rules of Engagement zijn een serie regels die bepalen wanneer je als militair gepast geweld mag gebruiken in een operatiegebied. De dienstplichtige Peter Honnekot weet nog dat hij eind 1992, vlak voor zijn uitzending, te horen kreeg wat die Rules of Engagement inhielden.
En er stond dan in drie talen of twee talen stond dan op wat je moest doen als je beschoten wil. Nou, dan moest je eerst in twee verschillende talen moest je roepen dat van ik ben van de VN, alsjeblieft schiet niet op mij. En dan mocht je dan, als ze dan door bleven schieten, dan mocht je dan één keer rechts schieten van hun. En als ze dan daar niet op reageerden, dan mocht je één keer links schieten. En als je daar niet op reageerde, dan mocht je één keer gericht schieten. Zo werd je dat dan geleerd, hè? Maar dan mocht je niet, maar alleen op de benen en de armen, verder niks. En die vent die legde ons uit en dan is het een half uur, drie kwartier is zo'n les aan het geven. En die loopt zo loopt naar buiten en dan komt de volgende binnenloper die zegt, nou, wat die man je nou verteld heeft, dan moet je meteen vergeten. Want als je dat gaat doen, ben je hartstikke dood. Als dat niet op je schiet, schiet terug.
Ook beroepsmilitair Peter Scheno kan daarover meepraten. Hij zou in de zogenoemde Bihać Pocket gaan werken. Dat was een gebied in Bosnië met verschillende bevolkingsgroepen die de strijd met elkaar aangingen. Je hoort Peter hier in gesprek met mijn collega, Anton.
Dat is een arrestatie plaatsgevonden in die zin. Er is dus een grensovergang, hè, van Kroatië naar de Krajina. En de grensplaats, dat is die plaats was het geheel verwoest. Karlovac. Daar, op een gegeven moment, wordt gecontroleerd. Normaal genomen door de Kraïna-Serve, maar ook af en toe staat daar een patrouilleauto van de Franse gendarmerie, de Franse militaire politie. Nou is op een gegeven moment daar, op een bepaald moment, is de commandant, een opperwachtmeester van de luchtartillerie, is daar aangehouden aan die grenspost door de gendarmerie. Samen met zijn opvolger, want die was van mijn lichting, die zou op hetzelfde moment de communicatiecentrum in Bihać overnemen van deze opperwachtmeester. Zij hebben zijn auto, ze hebben die auto op een gegeven moment, dat was een Jeep, een Mercedes Jeep, geconfiskeerd. En die hebben ze meegenomen en die hebben ze uitgekleed. En daar bleken delen van munitie, grote sommen geld in te zitten. Op basis daarvan zijn die mensen dus vastgehouden.
Nederlanders waren dat?
Dat was de nieuwe commandant, verbindingscentrum Bihać, en de oude.
En die hadden een auto met munitie en geld?
Ja. Alleen de nieuwe commandant, Komsen, wist van niks. Die zat ter goede trouw naast zijn collega die hem ging inwerken, want die nam hem mee naar de Bihać Pocket. En toen liep het scheef.
Ook Erik van der Schot werd naar de Bihać Pocket gestuurd. Hij was als veiligheidsfunctionaris nauw bij deze zaak betrokken.
Wat mij het meest frustreerde was dat incident. Die man die had zijn neutraliteit verloren, nou dat kan. Maar er had niemand bijgedacht hoe de rest van het Komsen in die wedstrijd zat. Waren die erbij betrokken of niet? Wat moeten wij doen voor de veiligheid van die mensen? Daar was niet bij stilgestaan. Nee. Daar heb ik ze dus wel een klein beetje de weg gewezen van misschien moeten we daar ook iets mee. Want iemand doet dat meestal niet zomaar alleen. Want anders was hij wel eerder door de mand gevallen.
Ja.
En dat frustreert dan als je zo'n incident hebt waarvan je weet dat het uitgebreid in de krant komt als het helemaal publiekelijk wordt. Dat je er dan denkt van nou, we zeggen maar niks. Dat zet wel een beetje kwaad bloed bij iemand.
Niet alleen het bewaken van de eigen neutraliteit tegenover strijdende partijen was belangrijk. Maar de verbindelaars moesten ook afstand houden van de lokale bevolking, vindt Erik.
Ik begon 's ochtends vroeg naar de briefing te gaan van de force commander. Want dan ben je het van het meest actuele op de hoogte. En daarna maakte ik daarvan een samenvatting. En op vrijdag verzamelde ik dat allemaal en hield een briefing voor de staf van het bataljon in de gang. Want we hadden geen briefingsruimte. Dus we hadden een kaart in de gang hangen waar iedereen langs liep. Dat is misschien wat overdreven, maar in ieder geval de schoonmakers ook langs. Want dus elke keer als ik mijn briefing gedaan had, moest ik weer alle sterretjes en bliksemflitsen die ik erop geplakt had eraf halen. Want ik vond dat daar niemand wat mee te maken had buiten de staf van het bataljon. Ja, ook daar de veiligheid, hè. Als je... Het kopieerapparaat stond tegenover het hok van de sectie 1. Ik heb regelmatig gezien dat de lokale poetshulpen daar dingen stonden te kopiëren. Maar niemand die een keer vraagt van wat kopieer je nou? Dus ik deed dat wel. Ik zeg gewoon, wat ben je nou aan het kopiëren? Nou, dat waren dan dingen privé, maar daar staat het kopieermachine niet voor.
Maar het had dus misschien net zo goed iets kunnen zijn wat ze hadden gevonden in het gebouw.
Ja, want de kamers stonden gewoon open. We hadden wel een sluitregeling, maar als je even naar het hok van de bieren loopt, dan doe je toch niet je deur op slot. En als de werkster komt poetsen, dan ga je vooral weg, want dan loop je niet de werkster in de weg. Naïef. Nederlanders zijn naïef. Wij denken we betalen ze, dus ze zijn te vertrouwen.
En dan waren er ook nog cultuurverschillen tussen de internationale VN-troepen zelf. Die maakte dat de Nederlanders soms ook wel eens de wenkbrauwen fronsten. Of de VN-troepen uit andere landen wel altijd even neutraal waren. Dat vertelt Jan Mulder, verbindingsofficier van Sector Oost.
Het meest stuitende was dat de Russen het zo goed konden vinden met de Serven. Dat vond ik eigenlijk het meest kwalijke. En daar liepen ook een aantal dingen. Je kon dus zeg maar je ongenoeg moeilijk uiten. Laat ik het zo zeggen. Op een gegeven moment moest JNA, dus het Servische leger, moest zich terugtrekken. Maar ze mochten wel een politieaanwezigheid houden. Nou, het werd van de ene op de andere dag werden de panzervoertuigen van legergroen politieblauw gespoten. En toen waren ze ineens in plaats van leger waren ze politie. Nou, dat zie je onder je, dat gebeurde eigenlijk in een opslagplaats naast het huis waar wij sliepen. Dat is natuurlijk heel erg frustrerend. Dan zie je dat je bent blij dat het leger zich terug moet trekken, maar op die manier wordt dus aan alle kanten de boel gefrustreerd.
In de praktijk hield ook mijn vader zich niet altijd aan de formele VN-regeltjes.
Daar gold natuurlijk ook de regel dat we geen bevolkingsgroep mochten voortrekken. Dus of niet of allemaal. We hadden wel contact noodgedwongen met locals, zoals we ze noemden. We hebben bijvoorbeeld helemaal in het begin bij de verkenning al gekeken wat er voor medische verzorgingsmogelijkheden waren voor de mensen van het hoofdkwartier. Want we hadden wel een hele kleine medische groep in dat hoofdkwartier, maar geen operatiezalen en dat soort dingen. En er komt natuurlijk altijd wel wat gebeuren, al is het maar een blinde darm die ontstoken raakt. Dus ik heb toen contact gezocht met de hospitalen, er waren er twee in Sarajevo, en daar met betreffende artsen gesproken of het mogelijk was om in voorkomend geval een beroep te doen op die hospitalen. En ik heb met artsen gesproken van beide hospitalen. En daar heb ik eigenlijk heel goed contact mee gehad. Ik heb ze later nog heel vaak gezien. Ik ben bij hen op bezoek geweest thuis in midden in Sarajevo, waar ze een appartement hadden. En ik heb toen Sarajevo later omsingeld was en niemand meer de stad in en uit ging en er hongersnood begon te komen, heb ik vaak, als ik van buiten de omsingeling de stad inreed, de kofferbak van de auto volgegooid met brood, groente, fruit, vlees en weet ik wat dan. En ik ben linea recta naar dat appartement van die twee artsen gereden, waar ik heb aangebeld heb, ze beneden komen, leeghalen.
Terwijl het eigenlijk helemaal niet mocht?
Eigenlijk mocht dat niet. Maar er gebeurden wel meer dingen. En ik heb dat soort dingen ook van mijn onderhebbenden heb ik altijd oogluikend toegestaan. Uiteindelijk heeft er in geresulteerd dat uit zijn echtpaar met hun dochtertje naar Nederland zijn gevlucht. En die hebben zelfs nog anderhalf jaar bij mij gewoond thuis.
Thuis. Dat was dus bij mij, mijn zus en onze verstandelijk gehandicapte broer. Weet je nog dat ik in de aflevering 1 zei dat de vredesmissie ook een grote impact had op mijn leven? Die impact kwam nu in alle hevigheid binnen. Ineens kwam er een Joegoslavisch gezin bij ons thuis wonen. En hadden mijn zus, mijn broer en ik er een klein zusje bij. Zonder dat ons was gevraagd of wij dit wel zagen zitten. Mijn vader zat toen nog in Bosnië. En mijn moeder ontfermde zich thuis met liefde over hen. Er werd een kamer vrijgemaakt waar de ouders konden slapen. En hun dochter kwam bij mij op de kamer. 2 jaar hebben ze bij ons thuis gewoond. We moesten natuurlijk wel even aan elkaar wennen, maar al snel waren ze helemaal onderdeel van ons gezin. Een andere uitdaging op de missie was dat een aantal soldaten hun vertier zochten bij lokale meisjes. Maar een relatie aangaan met een Bosnische, Kroatische of Servische man of vrouw was eigenlijk niet toegestaan. Dat zou ook de schijn voor partijdigheid kunnen wekken. Militairen die daarop betrapt werden vaak overgeplaatst naar een andere locatie. Dat overkwam dienstplichtige Ron Goossens, die bij het Deense bataljon gestationeerd was.
Ik ben toen overgeplaatst geworden.
Ja.
Ik had toen die relatie met die meter en dat kon niet. Ik zat meer bij die mensen thuis dan, je bent 19 jaar, wat wil je?
Na een verlof in Nederland werd Ron naar het Deense bataljon gebracht. Hij sprong van de panzerauto om een bezoek te brengen aan zijn vriendinnetje. In volledig uniform, met zijn wapen in de hand, liep hij naar binnen.
En niet zozeer dat ik bij dat gezin binnen was, maar het verwijt was dat ik mijn Uzi had meegenomen en niet op het komcentrum had meegenomen. Ik had mijn Uzi had ik daar staan, bij die mensen thuis.
Zonder dat hij afscheid kon nemen, werd Ron overgeplaatst.
Als je het naderhand realiseerde, is het natuurlijk niet echt normaal geweest. Je hebt het ook een behoorlijke klappen overhouden. Ja. Vooral omdat je, op het moment dat het daar gegaan is, je wordt daar weggerukt uit je club. En je kunt totaal geen afscheid nemen. Ook niet met dat gezin wat je hebt leren kennen daar. En ik ben bij dat gezin naar binnen gegaan. En dat was een fout geweest. Ja. Dat hebben ze toen gezien.
Dienstplichtig soldaat Marlon van Aden vond juist zijn grote liefde Sjerdjana in Kroatië. Een liefde die in eerste instantie wel verboden was. Maar als ik goed luister, hoor ik dat ze nog hartstikke verliefd zijn.
Dit was een beetje een tussengevalletje, laat maar zeggen. Want ze werkte gewoon op het kamp als vertaalste. En soms dan, ging ze wel eens mee, stukjes vertalen. Het was op het kamp, dus je ziet elkaar veel vaker. Ook een medewerker van de VN. In dienst van de VN, of de UNPROFOR. Dus ja, het maakte het misschien wel een stukje makkelijker dan om elkaar te zien.
Ja. Waren jullie wel een beetje voorzichtig naar hoger hand toe?
Ja, weet je, want het was niet alleen naar hoge hand toe. Kijk, ze ook voor mij als iemand lokaal is, dit was ook niet gelijk acceptabel natuurlijk. Want je hebt gevoelens en je wordt verliefd, maar aan de andere kant, je weet ook dat iemand daar tijdelijk is. Je weet ook niet hoe eerlijk iemand is. Heeft hij nog thuis bijvoorbeeld vrouwen en kinderen, bij wijze van spreken? Dat had ook gekund. Dus dat zijn allemaal dingen. Alleen, ja, je hebt gevoelens, ja, je wordt verliefd. En dat is dan sterker dan de rest.
In het kamp moet je voorzichtig zijn natuurlijk. Maar ik vond het lastiger voor haar. Want binnen het kamp kun je iemand beschermen of in de gaten houden, maar als er mensen van het buitenkamp zijn, kijk, een meisje gaat met iemand van UNPROFOR, ja, dat kan natuurlijk ook ergens helemaal verkeerd vallen, laat maar zeggen. Dus ik denk dat zij voorzichtig moest zijn buitenkamp dan ik natuurlijk. Ja, nou ja, ik denk dat we allebei niet ooit gedacht hadden dat op dat moment zoiets zou gebeuren. En ja, en als je dat gebeurt, is dat ook een beetje raar, zeg maar. Ja, net zoals ik net al zei, je wordt voorbereid op een land in oorlog en en het laatste wat je op rekent, is dat je verliefd gaat worden. Ja, en dat gebeurt het. En aan de andere kant ook wel weer mooi. Hè? Dat, ik bedoel, het leven gaat door, zeggen ze altijd. Onder welke situatie dan ook. Ja, dit dus ook. Ja. En het klikte.
Ja.
Ik ben natuurlijk allebei een beetje wantrouwig op dat moment. Het is natuurlijk van twee kanten van wat is de bedoeling, wat gaat er gebeuren. En uiteindelijk heeft het nog steeds goed uitgepakt, denk ik toch?
Ja, huh? Zeker.
Maar Marlon moest na een paar maanden terug naar Nederland.
Nou, dat was ook heel lastig eigenlijk. Want het was een goede klik. We konden goed met elkaar vinden. En dan ga ik weer terug. Zij blijft daar. En in eerste instantie wou zij haar familie natuurlijk niet alleen laten. Dat begrijp ik ook wel. Dat is ook een beetje in die situatie, dan wil je toch bij de familie blijven. Maar ja, ze is ook verliefd. En ze twijfelt ook heel erg nog een beetje. Die twijfel blijf je altijd houden, maar dat is niet erg hoor. Dat is helemaal niet erg. Dat heeft iedereen wel. En toen zei ze van, als je terugkomt, hier naartoe, dan ga ik met je mee. Ja toch?
Ja, zeker. Ja.
En ik zeg, dan doen we dat. Ja. En toen ben ik terug naar Nederland gegaan. Een kloffie ingeleverd eigenlijk. Ik geloof dat ik ik weet niet, een paar weken later.
Ja,
ik geloof een paar weken later ben ik via Hongarije naar Belgrado gegaan. Dan ben ik via Belgrado door de Bosnië. En toen kwam ik bij Tezegje ben ik, ja.
In het dwars door oorlogsgebied.
Ja, ja. Ja, ja. 21 checkpoints volgens mij, als ik het nog goed onthouden heb. Liefde maakt blind, zeggen ze. En ik denk later wel eens van, misschien was dat niet zo heel slim om dat te doen. Maar nee, maar je kent natuurlijk het gebied. Je, tenminste, dat denk je dan in ieder geval. En je weet de situatie. En de checkpoints zijn vaak niet de mensen die ook aan de frontlinie staan, zeg maar. Dus ik heb dat gevaar enigszins ingeschat naargene wat je verwacht. En ja, ik ben er gewoon heen gegaan. Ja. Toen zijn we samen
naar mijn ouders gegaan.
Ja, naar haar ouders gegaan en van daaruit.
Ja. Wist jij dat hij zou komen?
Nou ja, ik had gehoopt natuurlijk dat hij zou komen.
Hij had niks uit te weten van ik ben onderweg. En
Jawel, dat
wel. Alleen
nee, ik had wel even hulp nodig. Ik bedoel, want ik, ja, in Belgrado ken ik ook de weg niet natuurlijk. En ik moest gewoon rijden naar Belgrado. En van Belgrado het busstation en kaartjes en hele mikmak. Dus dat was best wel een onderneming. Zelfs een visum moest ik nog hebben. Ja. Dus dit is een visumregel, anders kwam ik er ook niet in. En
Nou ja, voor mij was dat natuurlijk wel een teken dat hij serieus is. Want hij heeft wel best veel moeite gedaan om toen terug te komen. En toen kom ik helemaal weer terug in het oorlogsgebied. Ja, dus, zonder bescherming. Zonder bescherming.
Los van het feit dat sommige verbindelaars de liefde van hun leven ontmoeten, werden de Nederlandse militairen door de lokale bevolking niet met open armen ontvangen. Er was zelfs sprake van minachting. Dat had alles te maken met de rules of engagement. Want wat kon een verbindelaar nou aan hulp bieden met zo weinig verdedigingsmiddelen? Alwin Rutte, die je in aflevering 2 ook al hoorde en die gestationeerd was in Novska, merkte die minachting heel goed.
Op een gegeven moment komen er twee Kroatische jeeps. Die komen met een bloedvaart aanrijden, die stoppen vlak voor ons. Die mannen die stappen uit, bewapend en grote snorren en hoeden en dingen, allemaal heel erg imponerend. En wij natuurlijk jongetjes van 19, die begonnen ook tegen ons te vragen van wat willen jullie nou? Willen jullie ons gaan helpen hier zo, jochies? Mijn zoon is jonger dan jij en ik denk dat hij meer indruk maakt dan jullie hier met je blauwe dopjes. Ja, dat is oké, ja meneer. dan hebben we wel gesprek van, joh, we zijn hier niet letterlijk om jullie uit elkaar te houden. Wij zijn verbindingstroepen en wij gaan de troepen die jullie weer moeten gaan helpen, gaan wij ondersteunen met de radio's. Dus dat hebben we dan uitgelegd wat wij kwamen doen als Nederlanders. Dat was dan wel weer goed. Zeggen, ja, we zijn wel blij dat jullie hier zijn, want de strijd moet natuurlijk wel stoppen hier. Maar wij zeggen, jullie kunnen hier helemaal niks met jonge ventjes.
Dat gevoel van machteloosheid voelde Nico Bobendijk ook. Hij was medisch hulpverlener in het bataljon. Midden in de nacht werd hij gebeld door het hoofdkwartier. Hij moest de Servische vertaalster Sandra naar een ziekenhuis in de Kroatische hoofdstad Zagreb brengen. Sandra was samen met een Portugese politieagent die in dienst was van de VN uit de bocht gevlogen. Ze had een schedelbasisfractuur toen Nico Bobendijk haar vond. De situatie zag er heel slecht uit. Ze was buiten bewustzijn geraakt.
Ik ben richting de grens tussen Kraïne en Zagreb, of tussen Kraïne en Kroatië gereden. Dan kom je dus eerst door een Servische post van de Kraïne, Servische militairen. Dat ging goed. Toen het niemandsland waar de Denen de baas waren, dat was ook geen probleem. En toen kwam ik bij de Kroatische grenspost en die zei van, welke nationaliteit dan? Nou, Servisch. En wat daar het meest chockerende was, was dat die Kroaat zei van, dat varken komt Kroatië niet in. Ja, dan kun je gaan staan dimdammen op zo'n locatie. Je kunt zeggen van, ik ga daar een discussie lopen voeren, maar ik heb uiteindelijk de beslissing genomen om weer in te stappen, om te keren. En de weg terug te pakken naar een lokaal hospitaal. En daar afleveren.
Uiteindelijk werd de vertaalster de volgende dag per helikopter naar het militair Mesh-hospitaal vervoerd. Maar Sandra heeft het niet overleefd.
Mocht ik ergens last van hebben van een uitzendverleden, om het zo maar te noemen, dan is dit wel de hoofdmoot die bij mij aanleiding geeft tot bepaalde gedachten. Je staat bij zo'n grens, je bent machteloos. En dat is natuurlijk toch een beetje het dragen van een blauwe beret. Hè. Je bent gebonden aan allerlei mandaten. Je zit daar wel, maar je hebt geen macht om iets te doen. Die gedachte overigens heeft wel door mijn hoofd gespeeld op dat moment om die grenswacht neer te schieten en gewoon door te rijden. Maar dus, dat was uiteindelijk ook een hele onhandige keuze geweest. Dus het is goed dat ik omgekeerd ben. Maar ja, het pest je wel, dat die gedachte dat je op die manier machteloos geweest bent. En er is geen erger gevoel dan machteloosheid, zeggen ze wel eens. En dat is heel lastig.
Ik vraag me tijdens de reis met mijn vader hier in Sarajevo ineens af of mijn vader ook zulke schuldgevoelens heeft. In de vorige aflevering hoorde je nog hoe ik met hem het Rainbow Hotel bezocht. Nu neem ik hem mee naar het Museum of Crimes Against Humanity and Genocide, midden in de stad. En het voelt wat ongemakkelijk, want ben je als Nederlander wel welkom. Zoveel jaren na wat er in Srebrenica is gebeurd. Naast indringende foto's van het beleg van Sarajevo en de ellende in Kroatië en andere delen van Bosnië, zien we ook de forse kritiek die kunstenaars van de stad uiten op de VN, omdat de VN niet ingreep toen de stad en haar inwoners het moeilijk had.
Ja, die verhalen die zijn verschrikkelijk hier in het museum. Als je al die teksten leest, het zijn vaak afscheidsbrieven geweest van mensen die daarna vermoord zijn, op niet al te frisse manier. Het zijn brieven van mensen die gewoon tijden daar in een concentratiekamp gevangen hebben gezeten. Ja, dat maakt natuurlijk heel veel indruk. Maar toen wij daar waren in 1992, wisten we dat dat gebeurde. Maar je kon er ook niks aan doen. En dat is gewoon, ja. Wat daar allemaal gebeurd is, dat is gewoon onmenselijk, eerlijk.
Vond je het dan ook moeilijk om bijvoorbeeld weg te gaan uit Sarajevo en weg te gaan uit Bosnië, terwijl je wist dat die mensen hetzelfde lot stond te wachten?
Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk, alsof je de bevolking in de steek liet. Als ik nog aan denk, zoals we onthaald werden met duizenden mensen langs de kant van de wegen toen we daar begin april binnenreden, toen we medio mei wegreden uit Sarajevo, dan voel je toch een soort, heb je toch een soort gevoel van, ja, machteloosheid. Je kunt niks. Je kunt niks, maar je hebt ook het gevoel dat je de bevolking in de steek laat.
Mijn vader vindt het ook moeilijk om te zien. Ik besluit het hem later nog een keer te vragen.
Ja, hoe was het eigenlijk voor jou dat je niet bij machten was om iets te doen aan de situatie?
Dat was heel erg moeilijk. Wij zijn naar voormalig Joegoslavië gestuurd om de toen strijdende partijen, de Serven en Kroaten, uit elkaar te houden. En daar zijn rules of engagement voor opgesteld. Dat wil zeggen van hoe mogen we omgaan, hoe benaderen we de strijdende partijen. Maar toen brak in één keer de oorlog in Bosnië uit en daar hadden we eigenlijk helemaal geen mandaat voor. Dat moest eerst weer door de Verenigde Naties, door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, moest dat worden goedgekeurd. En al die tijd, ja, de oorlog escaleerde daar alleen maar. En je zag steeds meer ellende. Je kon niks doen.
Wat voor ellende zag je dan?
Kapotte huizen, mensen die vermoord werden, huizen die in brand gestoken werden met de mensen er nog in. Huizen die werden opgeblazen door trucks met een mijn op de voordeur, waardoor het huis gewoon totaal verwoest werd. Ja, en natuurlijk de duizenden vluchtelingen op de wegen, die ook niet wisten waar ze naartoe moesten gaan.
En jij hebt op enig moment toch besloten om mensen te helpen, hè? Maar waarom deed je dat? Want eigenlijk mocht je dat niet doen.
Ja, je blijft mens. Men nog zo vanuit een politiek oogpunt nog zo hard zeggen van je mag niks doen, want we mogen geen partij trekken voor een van de partijen, maar je blijft mens. Dus je wil toch proberen mensen te helpen en dat heb ik toch waar het maar mogelijk was gedaan.
In de volgende aflevering.
Kijk, wij aten al heel slecht, hè? Want wat wij kregen was grote klompen bevroren vlees. Groente uit blik en de enige vitamine die je eigenlijk kregen was ui. En als we iets kregen, dan werd het vaak een hele grote bulks. Dus we hadden een tijd, dan hadden we heel veel kaasjes van die camembert kaasjes in blikjes. En dan vrat je stiekem camembert kaasjes een maand lang. Ja,
je moest maar doen met wat je kreeg.
Je moet doen wat je kreeg. We hebben later in de fruit gekregen, kregen we kiwis. Nou, ik heb nooit zoveel kiwis in mijn leven gehad. Ik wist ook niet dat je van de kiwis aan de dunne kon komen. Nou, dat kan dus. Ik heb maanden, wekenlang heb ik zaadjes lopen poepen.
Voor Altijd Verbonden is een podcast van Branke Pater en Anton van Rensen. In opdracht van het Veteraneninstituut. Montage, Anton van Rensen. Geluid, Mischa van der Hoef. Sounddesign, Piet Nelemans. Deze podcast kwam tot stand dankzij het V-Fonds, het Veteraneninstituut, de reunievereniging van het 1NL UN Signal Battalion en alle geïnterviewde veteranen. De nieuwsfragmenten die zijn gebruikt komen uit journaals van RTL4 en NOS. Het meeste achtergrondgeluid is in 1992 opgenomen en is afkomstig van audio gemaakt door Hans Vermaas en Marcel Mulak.